Een hele goede morgen. Wat toch een geweldig iets dat we een Bijbel in onze hand hebben. En die zomaar kunnen opslaan en zien wat God zegt. En dat we daarbij van verzekerd zijn dat God altijd het goede heeft. En dat God altijd juist leidt. En als wij nu als mensen leren luisteren, dan hebben we het grootste al overwonnen. Het luisteren, want als we luisteren naar hem en dan gehoorzamen naar hetgeen dat hij ons verteld heeft, dan is dat een geweldige rust in het leven. Mogen we zo die rust ervaren, dag aan dag draagt hij ons, die God is ons heil. We kunnen vertrouwen op deze God. Ik wil u eerst lezen uit een van de psalmen en ik lees vanmorgen met u psalm 133. En er staat boven, wat we niet zo veel zien, maar de zegen van broederlijke liefde. En daar spreekt het dan ook van, maar het is wel helemaal het werk van de Heilige Geest. Dus het is niet het werk van de broeder, het is het werk van de Heilige Geest. Maar het is ook wel de overgave van broeder en zuster aan de Heilige Geest, zodat hij dat werk in en ieder kan doen. En dat is dan het leven met de Heer Jezus. En dan krijgen we de ervaring van die herder die ons altijd goed leidt. En dat we die altijd kunnen vertrouwen. Dat we er altijd op kunnen rekenen. Dat we altijd mogen zien dat hij is bij ons. En dat hij ons zo wil verzorgen. Van begin tot eind. En ik zal u eerst lezen. En dat begint. Een lied Hamalot van David. Ziet hoe goed en hoe lieflijk is het dat broeders ook samenwonen. Het is gelijk de kostelijke olie op het hoofd, nederdalende op de baard van Aaron, die nederdaalt tot op de zoom zijner kleder. Het is gelijk de dauw van Hermon, en die nederdaalt op de bergen van Sion, want de Heere gebiedt aldaar de zegen en het leven tot in der eeuwigheid. Zo u ziet hier de volledige bedekking. Verzorgd door die olie. Die loopt helemaal door over Aaron heen. Zo is helemaal de nabijheid van de Heilige Geest. Zo is dat ook dat voorbeeld van die berg. En de dauw van die berg. Als u ooit ergens geweest bent en u ziet de dauw. Dan ziet u dat bedekt werkelijk zo fijn. Ieder deeltje van hetgeen dat het raakt. En zo is de Heilige Geest die komt om ons zo te bedekken, zo te verzorgen, zo de Heer Jezus te laten zien. Want de Heilige Geest is er niet op uit om zichzelf te laten zien, die wil de Heer Jezus laten zien. En dat is het mooie. En zo is de Heer Jezus ook gekomen. Maar dat zullen we zo bekijken. Ik wil ook nog een ander psalm lezen. In ieder geval eigenlijk een deelte daarvan vertellen, maar ik denk dat ik gewoon de hele psalm lees. Hij is maar kort, hij is ook heel bekend. En dat is psalm 121. En het gaat me er niet alleen over het lezen daarvan, maar over de voortdurende toepassing daarvan in u en mijn leven. De realiteit van het woord van God. De kracht van het woord van God. En daar denk ik dat we lezen wel Bijbel, maar dat de kracht van het woord van God zo die indruk heeft op ons leven. Dat we daar zo op kunnen rekenen. Dat we niet kunnen vertrouwen op iets van onszelf. En dat wordt dan eigenlijk ook weggenomen van ons. Maar wanneer dat vertrouwen, dat denken aan hetgeen dat we doen moeten, aan hetgeen dat we denken dat we doen moeten, dat van ons weggenomen wordt en dan te vertrouwen alleen maar op hem die het leven is. En dat is zo mooi en zo duidelijk en tegelijkertijd wordt het heel kort gelezen en dan wanneer we het gelezen hebben, dan zou ik zeggen, dan zijn we het bijna alweer kwijt. En dat is niet de bedoeling, het is de bedoeling dat ons leven is. En zo, het gaat er dus over, de Heer Jezus is gekomen, zodat hij ons leven is. En we gaan natuurlijk ook zo nog wat hebben over die komst van de Heer Jezus. Maar nu is deze psalm. Een lied Hamalot. Ik hef mijn ogen op. Ziet u, ik hef mijn ogen op. En dan is het maar even. En dan gaan die ogen weer naar beneden. Wanneer we omhoog kijken, dan zien we het geweldige van, je kunt zeggen de lucht, maar de zon. En dan gaan die ogen weer naar beneden en dan zien we weer dit aardse. En zo is ook ons gemoed, zo is ook ons leven. Zo gaat het er meestal aan toe dat ja, we kijken even omhoog en de Heer Jezus is daar. Maar dan gaan die ogen weer naar beneden en dan vergeten we wat de schrift zegt erover. Althans, dat is als we hem toebehoren, als we wederom geboren zijn. En vergeten we dat de schrift zegt, Christus leeft in mij. Het gaat dus dan niet meer over hetgeen we zien aan de buitenkant, maar hetgeen dat er leeft van binnen. De leiding die we mogen ontvangen van onze Herder. De verzorging die erin zit. De nabijheid die er is. Nou, dat lezen we dus in deze psalm. Ik heb mijn ogen op naar de bergen van waar mijn hulp komen zal. Mijn hulp, ik zou dus durven zeggen nu, mijn hulp is gekomen. Waarvan hij komen zal, maar hij is gekomen. Zie, wanneer we het Oude Testament hebben, dan is het allemaal dat zou komen. Maar hij is gekomen. Zie, hoort u dat goed? Hij is gekomen. Hij is niet gekomen om weer goeiedag te zeggen en je bekijkt het maar. Hij is gekomen om in u, in mij te leven in de kracht van de Heilige Geest. Mijn hulp is van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We worden direct herinnerd aan die schepper, want hij heeft alle dingen geschapen. En dat is niet alles, maar nu heeft hij u en mij, wanneer we de Heer Jezus kennen, wanneer we wederom geboren zijn, heeft hij ons herschapen. Die in Christus is, die is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, alles is nieuw geworden. Nou, daar gaan we dan mee verder, met die nieuwe schepping. Dus bent u ervan bewust dat u een nieuwe schepping bent? Bent u wederom geboren, dan bent u een nieuwe schepper. Dan is het een schepping. Dan is het niet een kwestie van hoe moet het nou. Nee, dan is iemand van binnenuit. Het is één ding wanneer we de leiding krijgen van een herder van buitenaf. Maar hier krijgen we de leiding van de herder van binnenuit. Niet alleen dat, maar dat gaat ook nog in de kracht en in het leven, mag ik zeggen, van de Heilige Geest. En dat is de bedoeling ervan. Dat we leren leven vanuit die kracht. Niet vanuit eigen kracht. Ook niet vanuit eigen wijsheid. Maar mijn hulp is van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. De Heer is de schepper. Hij zal uw voet niet laten wankelen. Als we dat al aan de buitenkant hebben, dan is het zeker zo aan de binnenkant. Uw bewaarder zal niet sluimeren. Zie, de bewaarder Israëls zal niet sluimeren, nog slapen. De Heer is uw bewaarder, de Heer is uw schaduw aan uw rechterhand. De zon zal u des daags niet steken, noch de maan des nachts. De Heer zal u bewaren, moet u kijken wat er hier staat, van alle kwaad. Uw ziel zal hij bewaren. Dus u krijgt helemaal het diepste van uw leven, bewaart hij. Dus niemand anders die kan dat bewaren. We kunnen dat zelf niet bewaren. Maar het diepste van uw leven, dat bewaart hij. De Heer zal uw uitgang, dus we zijn binnen, en uw ingang bewaren. Van nu aan tot in de eeuwigheid. Zie de hele bewarende hand van God over ons. Nou, is er een kwestie van, als we er nu ook aan denken, dat in het Oude Testament was er altijd dat uitzien naar de komst van de Heer Jezus. Maar het Tegelijkertijd, wanneer we dat zeggen, laat ons even kijken, bijvoorbeeld in Jesaja, die heeft dat mooi weergegeven in het 9e hoofdstuk. Als ik u daar nog even naar terug mag brengen, we hebben daar een paar keer gekeken, niet ten volle, er is niets dat we ten volle kunnen doen, in die zin. Maar, Jesaja 9, u hebt het inmiddels. Hier is een ons gegeven, een vers 5, een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven. Zo, het wordt wel voorgesteld in de tegenwoordige tijd, ziet u wel. Dus die belofte is dus zo zeker, want al de beloften van God zijn ja en amen in Jezus Christus. Het gaat er dus deze morgen wel om dat we leren leven in de zekerheid van het kruis, in de zekerheid van de Heer Jezus die gekomen is, in de zekerheid van de Heer Jezus die lang geleden beloofd heeft. En in die zekerheid. Ik denk dat er vandaag meer geleefd wordt in een hele onzekerheid. Ik zal u zeggen waarom. Omdat om ons heen zien we dat er is geen zekerheid. De mens die is angstig, die wil dit en dat en gint, maar er is geen zekerheid in het leven. Ik bedoel niet in het leven hier op aarde zomaar, maar in het leven in de Heer Jezus Christus. Zie, want dat is natuurlijk het leven. Anders zijn we levende dood. Dus dan zijn we leven wel in het vlees, in het lichaam. En dan wandelen we hier wel rond en zo al. En we willen dit en dat en gint. Maar er is geen waar leven. Er is ook geen uitzicht in het leven. En dat zien we natuurlijk veel rond ons nu. Dat er geen uitzicht is in het leven. De mens die kijkt alleen maar, die wil graag ervan af wat er nu aan de hand is. Maar dat zullen we nog even daar laten. Want een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven, en de heerschappij is op zijn schouders. Dat is heel mooi, want er is dus niets op u en mijn schouders, maar het is allemaal op zijn schouders. Nee? Hij is gekomen, daar gaan we zo naar kijken en zien wat dingen aanhalen om te zien wat er allemaal gebeurt in die mensheid eigenlijk. In die mensheid die God niet vertrouwt. De enige die er is om te vertrouwen, is Hij, de Heer Jezus Christus. Is een hemelse Vader die zijn Zoon gegeven heeft. En de mens die gaat daaraan voorbij en vertrouwt allerlei dingen en tenslotte vertrouwt hij ze ook weer niet. Ik denk dat het heel duidelijk is dat we dat om ons heen zien. Als we al die affaires zien, dan zien we dat de mens die vertrouwt en dan vertrouwt hij ook weer niet. Het is heel apart als je denkt aan de even, om dat helemaal in de tegenwoordige situatie te brengen, is die mens die heeft erg uitgezien naar een vaccinatie en tegen het, nou, dan lijkt het erop dat die vaccinatie er zal zijn. En dan wil iedereen dat zo gauw mogelijk toepassen. Maar als het er werkelijk is, dan willen eigenlijk de meesten het nog niet, want ze vertrouwen het niet. Is er iets in uw leven dat u kunt vertrouwen buiten de Heer Jezus? Het is er niet. Het is één groot zwart gat. Maar de mens die wil daar toch aan vasthouden. Ga u daar zo een voorbeeld van geven. Misschien kan ik dat eerst wel doen. U hoeft maar één bladzijde terug te slaan. En dan komt u bij Jesaja 7. Moet u luisteren. Dit is wel een van de meest frappante verhalen. Ik ga er niet helemaal op in. U kunt dat zelf doen. In 2 Koningen 16 vindt u het verhaal verder. En ook weer in 2 Kronieken. Maar even deze woorden hier. Dit was dus hier in vers 10 lees ik het, misschien lees ik er vers 9 bij. En ondertussen zal Samaria Ephraims hoofd zijn en de zoon van Ramalia het hoofd van Samaria. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Wat een punt er gemaakt wordt in de schriften. even buiten al hetgeen dat er hier, dat er omgaat in het leven. Dit is een absoluut punt dat we even moeten bekijken. Gewoon deze zin die er hier staat. Indien gij lieden niet gelooft in wat God geeft, zekerlijk gij zult niet bevestigd worden. Je zult absoluut geen stabiliteit hebben in het leven. Je zult geen bevestiging hebben in het leven. Je zult een leeg leven hebben, altijd zoekende en nooit vindende. Dat is het leven dat hier beschreven wordt. En als je dan kijkt wat er hier komt, we moeten even rekening houden wat er hier gebeurt. En de Heere voer voort te spreken tot Achas. Hier is ook weer zo apart iets. Achas is de zoon van, is de vader van Hizkia. En Hizkia is de vader van Manasse. Als je dat achter elkaar ziet, dan zeg je, hoe is het allemaal mogelijk? Hoe is het mogelijk dat iemand die gezien heeft wat God kan doen, hoe kan hij eraan voorbij gaan? Iemand die de geschiedenis kent van de vorige mensen, bijvoorbeeld van de koning David, en die dan hier aan voorbij kan gaan. Nou, hier is het. Dus Achas die zit in een geweldige moeilijke situatie, want er komen legers aan die hij niet tegenop kan. Nou, dat is altijd met die koningen, die willen altijd koning zijn en ze willen koning over alles zijn. Doch Achas, en de Heer voert voort te spreken tot Achas. Dus hier is die nadruk in dat negende vers, het laatste zinnetje ervan. Indien gij lieden niet gelooft, zekerlijk, gij zult niet bevestigd worden. Er zal dus verder niets gebeuren in dat leven, alleen maar armoede, alleen maar verschrikking. Alleen maar verlies, alleen maar kwijt zijn, alleen maar sterven zonder God. Daar komt het op neer. Zie, dat is het leven zonder God, dat is verschrikkelijk. Tegelijkertijd, hoe is dan het sterven zonder God? Het een eeuwigheid, wanneer we hier al een miserabel leven hebben. En er is niemand die een goed leven heeft zonder God in deze wereld. Wat hij me daar ook over wilt vertellen, er is een voortdurende leegte. En nu zien we dat hier in dat leven. Een belofte die God geeft en de mens die zegt, ah, zal mijn tijd wel duren, inderdaad. Maar als nu het leven zonder God zo leeg is. Hoe zal het dan zijn na deze zonder God? Een eeuwigheid zonder God. Want u bent wel geschapen, u bent wel geboren om eeuwig te zijn. Ik kan niet zeggen eeuwig te leven, want eeuwig leven is bij de Heer Jezus. Dat is niet in deze wereld, dat is ook niet na deze wereld. Het is een eeuwige dood. En dat is veel erger. Een eeuwige leegte. Dat zal een eeuwig zoeken zijn. Als u denkt dat er een leegte is hier op deze aarde. Dat is niet vergeleken met een eeuwige leegte. Een eeuwige leegte. Het is een verschrikking. We bidden voortdurend voor mensen dat ze mogen zien die eeuwige leegte. Oh, niet alleen de leegte nu, maar ook een eeuwige leegte. En dan ga ik het ook nog andersom zeggen, niet alleen de eeuwige leegte, maar de leegte nu. Wanneer u niet de Heer Jezus in uw hart hebt, hebt u een leegte, een absolute leegte. Wat is er met mijn leven aan de hand? Het is leeg. En dan komt de Heer Jezus in zijn volheid. En die wil uw leven vervullen met al zijn volheid. Niet met uw leegte, maar met zijn volheid. Kijk, het is ongelooflijk. Het is absoluut niet te vatten dat mensen dat niet zouden willen. Nou, hier even bij deze man. Achas. Zij is de koning op dit moment. En eis u een teken van de Heere uw God. Eis het beneden in de diepte of eis het boven uit de hoogte. Hij wil de verlossing. En hier komt God zelf naar hem toe om een verlossing aan te bieden. Volgt u dit even? Hier komt God zelf naar deze koning toe om een verlossing, een ware verlossing, een absolute verlossing, een zekere verlossing, een voldoende verlossing aan te bieden. En wat zegt hij? Hij zegt gewoon nee. En dan doet hij net of dat hij nog eigenlijk gezegd zich erboven stelt. Hij kan dan wel koning van een volk zijn, maar hij is nog maar een klein mannetje wanneer het komt tot het nee zeggen tegen God. En hier, kijk, leest u even verder met me, dan kunt u dat zien. Doch Achas zeide, ik zal het niet eisen, ik zal de Heere niet verzoeken. Dat doet hij net of dat een verzoek is. God zelf komt tot hem om dat aan te bieden. En zo komt God ook zelf naar u toe om het eeuwige leven aan te bieden. Wilt u dit aannemen, dan hebt u een eeuwig leven. Dan bent u verzorgd. Vandaag willen mensen verzorgd zijn voor allerlei dingen. En er is de grootste bedrog bij aan de hand. Ik denk dat u er ook wel iets van weet. Mensen willen verzorgd zijn. En daar bedoelen ze mee dat ze genoeg ping binnenkrijgen. Ja, maar daar gaat het niet over. Het is beter dat de Heere uw herder is. En als hij voor u zorgt, komt u beslist niets tekort. We gaan dan verder. Doch Achas zeide, ik zal het niet eisen en ik zal de Heere niet verzoeken. Toen zeide hij, hoort gij lieden nu, gij huis van David, is het uw lieden te weinig dat gij de mensen moede maakt, dat gij ook mijn God moede maakt. Deze hypocriet, die is gestorven zonder God. Dit is zo'n 740 jaar voor Christus. Telt er nog even 2000 jaar bij. Dat is zo'n 2740 jaar geleden. Vermenigvuldigt u dat even met de dagen. En dan ziet u hoe lang dat deze man al leeft in deze situatie. Want hij is levende dood. Dus het betekent niet dat hij er niet meer is. Ja, hij is er nog. En hij leeft met deze gedachte, ik heb nee tegen God gezegd. U ziet wat de consequenties daarvan zijn. En God biedt aan om u volledig leven te geven in de Heer Jezus Christus. Is dat niet apart? Dan moeten we lezen nog verder. Daarom zal de Heer zelf, vers 14, u lieden een teken geven. Ziet, een maagd zal zwanger worden. Hij wijst al vooruit naar wat er gaat gebeuren. Hè? Hier een maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En wat is zijn naam? Zijn naam is God met ons, Immanuel. Deze naam wordt 3 keer genoemd en 1 van de andere keren is in Matthäus. God met ons. Is dat u duidelijk? God met u, deze naam. En die heeft deze man, die heeft hij gewoon koud opzij gezet. Hoogmoedig opzij gezet. Denkend dat hij het wel zal maken als hij aardse andere hulp kan krijgen. En inderdaad krijgt hij ook even die andere aardse hulp. Dat is juist het verraderlijke van deze hele zaak. Hij krijgt ook wat aardse hulp. Maar dan komt die aardse hulp en dan krijgt hij daarna, komt er een groter koning tegen hem, dat er ook echt niks meer van overblijft. Het is verschrikkelijk wanneer je eraan denkt, wanneer iemand niet aanneemt hetgeen dat God aanbiedt. Immanuel, God met ons. Deze man, die had dus in plaats van nu 2740 jaar daar te zijn zonder God, dat iedere dag, ieder uur belevende, en ik durf te zeggen iedere minuut, niet vergetende, hij had kunnen zijn bij de Heer Jezus al die tijd. Wat kiest u? Ja, dat is een moeilijke zaak, hè? God heeft van begin, we hebben er iets van gezegd de vorige keer, maar van begin heeft God beloofd. Misschien nog even zeker maken, kijk er nog maar even mee naar Genesis 3, hoe God dat beloofd heeft. Want het is altijd heel belangrijk om te zien de beginpunten die er gemaakt worden. En in Genesis 3 vers 13... En de Heere God zeide tot de vrouw, wat is dit dat gij gedaan hebt? En de vrouw zeide, de slang heeft mij bedrogen, ik heb gegeten. Toen zeide de Heere God tot die slang, terwijl gij dit gedaan hebt, zo zijt gij vervloekt boven al het vee en boven al het gedierte des velds. Op uw buik zult gij gaan en stof zult gij eten en al de dagen uw levens. Vergeet niet dat diezelfde is nog steeds zo bezig om te bedriegen. Alleen, na 6000 jaar is hij veel slimmer geworden. Hij is niet erop achteruit gegaan in het gemeen zijn. In het slim worden in de zaken om mensen onderuit te trekken. Daar is hij niet op achteruit gegaan. Daar is hij nog steeds mee bezig. Maar, kijk. Ik zal vijandschap zetten tussen u en tussen deze vrouw. En tussen uw zaad en haar zaad. En wat is het zaad van de vrouw? Nou, daar kijken we nou juist naar. Het zaad van de vrouw. We hebben dat vorige keer. En datzelfde zal u de kop vermozzelen. En gij zult het de verne vermozzelen. We kijken nog even verder. Waar hebben we een andere keer op gewezen. En dat is Galaten in het Nieuwe Testament. Galaten hoofdstuk 4. En daar lezen we in vers 4. Maar wanneer de volheid des tijds gekomen is, heeft God zijn zoon uitgezonden, geworden uit een vrouw. Geworden onder de wet. Ja, hij is gekomen onder de wet. Waarom? Zodat hij de wet kan vervullen. En hij heeft de wet vervuld. En daardoor mogen u en ik tot hem komen en zo tot de Vader gaan door de Heer Jezus Christus en zo het eeuwige leven ontvangen. Nu ga ik even een klein eindje terug in de Bijbel weer naar Johannes en naar het eerste hoofdstuk. Het eerste hoofdstuk. Ik wil gewoon dat dit heel duidelijk is voor u. Dat er geen twijfels ergens kunnen zijn. Iemand kan nu nee zeggen tegen God. Daar kan ik niks tegen doen. Net zowel als dat de profeet die ging naar Achas toe. En Achas zei nee. Ja, zo kunt u ook nee zeggen. En dan bent u of het nu, want er komt nu een eeuwigheid zo. En dat is allemaal heel dichtbij natuurlijk. En dan moet u wel op rekenen dat u al die tijd... Ja, tijd is er niet meer, het is gewoon eeuwigheid. Zonder God. Daar moet je toch even niet aan denken. Eeuwigheid zonder God. En dan, je had kunnen weten. En misschien wel, je wist. Waarom wijst u iets af dat u weet? Stel mijn vertrouwen op de Heer mijn God, want in zijn hand ligt heel mijn levenslot. Heel. Niet een gedeelte daarvan. De mens die denkt dat het altijd maar een gedeelte. Net zowel als dat je naar boven kijkt en je zegt, oh, dat is mooi. Dan kijk je weer naar beneden toe. En dan ben je weer vergeten wat er was. Ja, dat is de mens. En de mens die krijgt de beloftes hier van God. En die kijkt even naar boven en zegt, dat zijn prachtige beloftes, Heer. Kijkt hij weer naar beneden toe. Wat kan ik hier doen? Nee. Het is, ik leef in de beloftes van God. Want alle beloften van God zijn ja en amen in Jezus Christus. En het gaat er God om dat zijn zoon verheerlijkt wordt. Soms lijkt het er wel eens op dat predikers denken dat zij verheerlijkt moeten worden. Maar ik weet niet waar iemand dat vandaan kan halen. Want er is niemand, er is echt ook niemand die verheerlijkt wordt. Alleen de Heer Jezus. Laat dat heel duidelijk zijn. Er is niemand waardig. Ik zou graag nog een keer lezen. Openbaring hoofdstuk 5. En dan. Gij alleen zijt waardig. Er is niemand anders die waardig is. Hoe komt die mens erbij? Om iets van zijn eigen waardigheid naar boven te willen trekken. Met alle respect. Voor wie dan ook. Johannes 1, u hebt het gevonden. En het is al heel vroeg begonnen. Want u ziet, het begint met in de begin was het woord. En het woord was bij God. En het woord was God. Zo, u ziet al waar het allemaal is. De Heer Jezus, hij is het levende woord. Hij is het levende woord. Nu wordt hier ons iets gegeven. En vers 12. Maar zoveel hem aangenomen hebben, die heeft hij macht gegeven, kinderen Gods te worden. Namelijk die in zijn naam geloven. Geloven. Heel simpel woord, hè, geloven. Ja, ik geloof. Dat betekent niet, het zou wel eens kunnen. Nee, dat betekent absoluut en zeker. Er is een volle verzekering in de Heer Jezus Christus. Er één ding, daar ben ik heel dankbaar voor. En dat is meer waard dan alles wat er op deze aarde is. En dat is de absolute zekerheid in de Heer Jezus. En die is er en die mag ik ook ervaren. Dat is een geweldig iets. En hoewel alles rondom ons heen kan vallen, dat is een zekerheid. Ik lees verder. In vers 14. En het woord, de Heer Jezus dus, is vlees geworden en heeft onder ons gewoond. En we hebben zijn heerlijkheid aanschouwd. Een heerlijkheid als van de enige geboren van de Vader. Vol van genade en waarheid. Hij is de waarheid. Hier is de Heer Jezus. Ziet u hem en kent u hem persoonlijk. Niet door een ander heen. Als ik u de boodschap mag brengen, is dat geweldig. Maar u kunt hem niet leren kennen door mij heen. U moet persoonlijk, want hij komt ook persoonlijk tot u. Zoals God ook persoonlijk tot Achaz kwam. Hij kan er een profeet voor gebruiken om dit te doen. Maar het is wel zijn persoon die tot u komt. Zo ook door tot Achaz, zo door die profeet heen, is het God die tot hem spreekt. En hij wijst niet de profeet af, maar hij wijst God af. En laat u even dit heel duidelijk zijn, u wijst mij nooit af. Want dat raakt mij absoluut niet. Maar u kunt wel God afwijzen, doordat u dat hoort door mij heen. Ik hoop niet dat dat het geval is, maar toch gebeurt dat. Ja, denk even aan de dag dat ik hem gevraagd was om iemand op te zoeken in het ziekenhuis. Dat heb ik gedaan. En terwijl ik daar was, zag ik iemand anders en ik dacht, oh, ik wist niet dat hij hier was. Was niet zozeer een bekende van me, maar die kende hem eigenlijk als iemand die een eind verder weg woonde. Dus ik ging eerst naar de ene man waar ik hem gevraagd was om te gaan. En ik vertelde hem van de Heer Jezus. En die nam in alle zekerheid nam die de Heer Jezus aan. Ik kan erbij zeggen, hij straalde in die vernieuwing van het leven. En ik ging na gedankt te hebben met hem voor zijn nieuwe leven in de Heer Jezus, ging ik bij hem vandaan. Ging naar de andere man toen ik vertelde hem hetzelfde verhaal. De Heer Jezus is gekomen voor u, persoonlijk. Och, zegt die man, hij zegt, ik ga zometeen weer naar huis. Hij zegt, nog een paar weken, dan ben ik weer thuis en dan ga ik weer verder. Ja? Maar daar gaat het niet om. Het gaat erom uw leven. Uw leven. Niet alleen of dat u hier uw leven een beetje verlengd krijgt of niet. Het gaat om uw leven met de Heer Jezus. Het ware leven. Want u bent dood geboren. Geboren in een lichaam met een persoonlijkheid erin. Maar er is geen leven met de Heer Jezus. Nou, niet nodig. Gaat u dan in dat dode leven verder? Zonder enig licht, zonder enig leven? Zonder enige bewijs dat er een leven is? Zonder dat u iemand kent die u het leven geeft? Gaat u zo verder? De ene man die ik het eerst bezocht had, 30 dagen naderhand overleed hij. En ik kan zeggen, zonder enige twijfel, hij ging naar de Heer Jezus. De andere man, heel apart, 2 maanden later, heeft hij ook God ontmoet. Maar als ik het even zo mag uitdrukken, op een andere voet. Geliefde, nu is de tijd. Nu is de tijd der zaligheid. Gaat u die voorbij? Wij moeten verder hier. Dus hier ziet u. Het wonder van de Heer Jezus. Nu gaan we even verder. We waren vorige week, en daar wil ik nog even op verder gaan, in Timotheus. 1 Timotheus. En dat was in het 3e hoofdstuk. 1 Timotheus. En hier geven we wat aan. Hier wordt wat aangegeven. In de schriften. En het staat in vers hoofdstuk 3, 1 Timotheus 3, vers 15. Maar zo ik vertoef, omdat gij moogt weten hoe men in het huis Gods moet verkeren, het welk is de gemeente des levende Gods, een pilaar en vastigheid der waarheid, en buiten alle twijfel. Dat zijn mooie woorden, hè? Buiten alle twijfel. Alles wat wij hier rondom ons heen zien, is twijfelachtig. Er is voor die mens absoluut geen zekerheid. En als er ooit een tijd geweest is waarin die mens alle zekerheid ontnomen werd, dan is het nu. U hebt absoluut geen zekerheid in iets. Het enige zekere kan zijn voor u als u de Heer Jezus kent. Hij is de enige zekerheid in dit leven nog, wanneer we hem mogen kennen. Rondom ons, verderf. Verderf. Is het u niet opgevallen dat ze proberen van alles? En het enige gedachte die mensen hebben, en wat een zielige gedachte dat dat eigenlijk is, hoe begrijpelijk dat die ook kan zijn, enige gedachte. Als dit over is. Ja en dan? Ja en dan? Ik moet even denken terug aan Agas. Hij overwon dus de volgende vijand. En dan? Weet u wat er toen gebeurde? Toen kwam er een vijand die nog veel sterker was. En die hem gevangen nam. En als u niet de Heer Jezus kent, dan is hetzelfde patroon komt bij u aan. Zonder de Heer Jezus wordt u gevangen genomen door iemand die veel sterker is. Niet dan de Heer Jezus, maar dan u. Geliefde, ziet u niet waar de mens mee bezig is? De mens die is bezig nu, je ziet het hele patroon nu voor je, door het land heen en door de wereld heen. Wat is het patroon? Hier moeten we uit. We proberen alles. We doen al alles. Mag ik u ook gelijk vertellen dat er tegelijkertijd ook duizenden sterven? Komen die terug? Denk het niet. Denk het niet. Is het realiteit?
Nee. U wil leven in een droom. Maar de realiteit is, de dag komt. De dag komt. De dag is aan het naderen. En u hebt uw beslissing niet genomen voor de Heer Jezus. U staat nog buiten. U bent nog zonder hem. En straks voor eeuwig verloren. Wat zegt u dan? Waar bent u nog mee bezig? In dit leven. Dat u denkt dat het zo belangrijk is. Het is zo voorbij. Het is maar een zucht. En we zitten in een volgend jaar. En dan gaan we zeggen, het is bijna een jaar nu. Ja. Ja. Ik denk niet dat ik in raadselen spreek. Ik denk dat het allemaal heel duidelijk is. Maar er is iemand in alle duidelijkheid gekomen. En wat gaan we nu doen? Zal ik u vertellen wat we gaan doen? We gaan een feestje hebben. Degene voor wie het feest zou moeten zijn, hoeft er niet bij te zijn. Als wij maar het feestje hebben. Dat is de gedachte van de mens. Zo is de mens bezig. Wat een gruwelijkheid is het. En zover is kerst gekomen. Zover is kerst gekomen in deze gruwelijke wereld. Ik weet, het lijkt misschien wat negatief. Maar ik hoop dat in ieder geval dat er dan nog wel mensen wakker worden. Hoe ze zien dat ze wel het feestje moeten hebben. Of degene voor wie het feestje zou moeten zijn, erbij is. Of ze die kennen of niet. Of dat ze er zelfs van gehoord hebben of niet. Dat maakt allemaal helemaal niet uit. Als we maar een feestje hebben. Als we maar afgeleid worden van hetgeen dat er om ons heen is. En dat is juist het hele verderf. Dat is net als die twee koningen die kwamen om even te helpen bij Achaz. Maar hij was even goed verloren, want die grotere die kwam eraan. Dit is de hele proces die we nu voor ons zien. Wilt u het zien? Of wilt u het toch niet zien? Of wilt u er toch niks mee te maken hebben? En gaat u toch uw gang? Ik kan u niet stoppen. Ik weet niet eens wie u allemaal bent. Maar ik weet wel één ding heel zeker. Dat de Heer Jezus is gekomen om zondaren zalig te maken. En er is geen één die in die feestjes bezig is, die zalig is. En die van die zaligheid genieten zal. Nee, geliefde. Het is een optie naar hem. Die overste leidsman, de Heer Jezus Christus. Onze lieve Heer, onze Heiland, onze Verlosser. Hij die gekomen is om u zalig te maken. Veracht gij dit? Dat is wat Achaz deed. Dat is een patroon die daar staat. De hele geschiedenis kunt u er zelf over lezen. Maar het is voor mij wel iemand. Oh, wat een verschrikking. Als ik denk dat hij al die 2740 jaren en zoveel. En dan de uren. Niet in te denken. Niet in te denken. Zou die terugdenken nog aan wat hem geofferd was? Een zaligheid, niet af te meten, zo oneindig groot. Het is ons gegeven in het woord, het zijn waarschuwingen die ons gegeven worden. En hier zien we ook wat er hier gebeurt. Ik sta er absoluut stijlversteld van, moet ik zeggen hoor. Met dit hele kerstgebeuren. Ja, en dat heeft niet te maken met het feit dat de Heer Jezus geboren is. Nee. Nee, het is gewoon helemaal een mensenfeest geworden. Dat niets te maken heeft met de komst van de Heiland. Als we die werkelijk willen vieren, dat is een heel ander verhaal.
Dat is een blijdschap die alle verstand te boven gaat. Dat is de blijdschap in de Heer Jezus Christus. En als we die werkelijk geloven, als we werkelijk die blijdschap hebben om te herinneren de geboortedag van de Heer Jezus, geboren in een stal, gelegd in een kribbe, in alle nederigheid gekomen tot mensen tussen de herders, veracht van het volk. Als we dat werkelijk doen, zouden we dat dan niet meer op de knieën doen? En zouden we dan nog niet meer zien op wat hij gedaan heeft? Gegaan naar dat kruis van Golgotha om mijn zonde te dragen. O Heer, wat bent u groot. Wat bent u oneindig groot. Wat bent u wonderlijk groot. Maar wat bent u nederig. O, gespijkerd aan een kruis met mijn zonde, wat een verschrikking dat dat moet wezen. Lieve God, ik dank u voor vergeving. Ik dank u voor dat bloed dat reinigt van al mijn zonden. En voor de zonde van de gehele wereld, dat de Heer Jezus daarvoor gekomen is. Maar wat een antwoord voor die mensen die dit niet aannemen. Want dat bloed zal tegen hun spreken dan. O God, wanneer wij dit toch werkelijk geloven, wanneer dit toch werkelijk allemaal voor ons is, die bevrijding, die beleving, die vernieuwing, hoe zien we dan uit naar zijn komst? O Heer Jezus, kom, kom haastiglijk. Dan moet toch iedereen wel staan te roepen naar die komst van de Heer Jezus in de wolken. O, wat zal dat zijn? Dan blijven we niet alleen maar als deze geboorte van de Heer Jezus zo herdacht mag worden. Dan leven we toch in de climax. Van hij heeft betaald voor mij, daar is hij voor gekomen. Hij is mens geworden, de God van de hemel. Hij is naar een kruis gegaan. Hij is naar huis gegaan. En nu komt hij. Hij komt weer. Hij komt zelf weer om me te halen. O God, wat een wonder van genade. Wat een wonder van genade. Die genade die door de hele eeuwigheid zal heen stralen. Wat een werking van uw geest. Dat ook nu nog mensen zo mogen komen tot de voet van het kruis en de vernieuwing. Ja, het is mooi om te knielen bij een kribbe, maar om te knielen bij het kruis en te zien de vernieuwing van het leven. En dan op te zien en zeggen, o Heer Jezus, kom, kom, kom haastiglijk. U komt toch voor mij. O, de bruidegom die uitziet naar zijn bruid. Hij komt. Geliefde, hij komt eraan. Eigenlijk zou ik nu verder willen lezen. Maar ik wil er liever bij stoppen, bij hij komt. Hij komt eraan. Bent u bewust dat deze bruidegom, deze koning der koningen, deze heer der heren, ja, meer verlangt dan u en ik? Bent u gereed? Bent u gereed om te gaan? Bent u gereed om hem te ontvangen? Bent u gereed om hem te zien? Bent u gereed om een antwoord te geven van uw leven? Bent u gereed om hem in de ogen te kijken? Mijn Heer en mijn Heiland en mijn God. Vandaag is nog de uitnodiging voor u. Jezus neemt de zondaars aan. Roept is troostwoord toe aan allen. O, ja, allen zijn van de rechte baan gegaan. Maar dit troostwoord is voor allen. komt en neemt de Heer Jezus aan. Open uw hart voor hem. Leef met hem. Weet wat het is om hem te vertrouwen. Op te zien naar hem. Ik heb gelezen in mijn Bijbel dat iedere mens is een leugenaar. Zo, ik kan alleen maar de Heer Jezus vertrouwen. Ik kan alleen maar naar hem opzien. O, vandaag. Vandaag is de dag. Dat u tot de Heer Jezus mag komen. De dag is de dag. De hemel is voor u geopend. Wat gaat u doen? Gaat u net zijn als Achas? En hoogmoedig zeggen, nee, dat hoef ik niet. Of gaat u ootmoedig zeggen, Heer Jezus, neem deze zonder aan. Dank u, Heer Jezus, dat u voor mij gekomen bent. Want vergeet even niet dat hij persoonlijk voor u gekomen is. Het is geen collectieve zaak. Hij is persoonlijk voor u gekomen. En wil ook persoonlijk naar u toe komen en in uw hart wonen. Hij is persoonlijk bezig. Ik draag u aan hem op. Maar oh, ik stel ook hem aan u voor. Als de Heer der Heren, de Koning der Koningen. Maar ook als de man van het kruis. Die uw zonde gedragen heeft. En weggedragen heeft. Dat ze niet meer te vinden zijn. Jezus neemt de zondaars aan. Vader, we danken u zo zeer. Voor dat wonder van genade. Dat de Heer Jezus gekomen is. En de zondaars aanneemt. Dank u, Heer. Dank u, dank u. O, wilt u deze morgen en ook in het verdere, heren, van degene die misschien nog luisteren, in de harten reiken van deze mensen, dat ze mogen zien, werkelijk zien wie de Heer Jezus is. Hem werkelijk willen volgen. En zien uit en roepen, Heer Jezus. Kom in mijn hart en vervul mijn leven. O, dat er velen nog mogen zijn die dat roepen in deze dagen. En dat het zal zijn tot uw eer en heerlijkheid in Jezus' naam. Amen.